jas uit.
Oh,
nou ja. Okay. Ja? Je beter dan even wachten, denk ik.
Ja, vind ik wel.
Tenminste, ik weet niet of jij wacht.
Als ik maar op tijd weg ben, ja.
Ja, ja. Nee, dat lukt wel. Dames en heren, van harte welkom op deze bijeenkomst. Ik wil u even iets verzoeken voor dit moment. Wilt u vanaf nu een paar minuutjes zo stil mogelijk blijven zitten en ook zo weinig mogelijk geluid maken? Op het moment dat het medium in trance gaat, is hij gevoelig voor allerlei bewegingen en geluid. En daar, als zo'n geluid of beweging plaatsvindt, heeft hij daar erg veel hinder van later. Dus het is al maar een paar minuutjes. Zodra het medium in trance is, kunt u weer een beetje gaan verzitten en allerlei dingen in orde maken. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, zal ik even zeggen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt, dat hij zelf kiest of waarvan hij de keuze aan u overlaat. Dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord en die vragen kunt u op papiertjes opschrijven die u op tafel vindt. Die kunt u hier dan tijdens de pauze inleveren en die worden dan zo mogelijk beantwoord. Er is één restrictie, de vragen mogen niet persoonlijk zijn. Als u hier in de pauze bent, dan ziet u hier allerlei verslagen van bijeenkomsten die in Den Haag zijn gehouden. En die zijn erg de moeite waard. Ze kosten weinig geld, maar het is het wel waard in ieder geval. En dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken, want in zo'n kleine zaal wordt het gauw benauwd. En dan mag u zich nu weer wat makkelijker bewegen en dan geef ik het woord aan de spreker.
Dank u. Zo, goedenavond, vrienden. U hoort het, zelfs de geest moet ze nu dan worstelen met de resultaten en gevolgen van het Nederlandse klimaat. Ik zal proberen om zo verstaanbaar mogelijk te blijven. Kunt u het niet volgen, roept u maar. En voor de rest, ja, vindt u toch te weinig geluid, kom er dichterbij. U weet dat we niet alwetend onfeilbaar zijn. En we nemen dus aan dat u zelf zult nadenken. Wat betreft het onderwerp, ik heb er geen in het bijzonder in gedachten. Wanneer u wilt, kunt u er zelf in stellen.
Kernfusie, de eerste.
Kernfusie, een technisch onderwerp. Nou, kernfusie is in tegenstelling tot kernsplijting de samensmelting van kleinste delen, waardoor hun aard verandert, maar gelijktijdig dus veel energie vrijkomt. Het proces is zodanig warm en zo weinig regelbaar, dat het geheel plaats moet vinden in wat men noemt een magnetische fles, in een zeer sterk veld dus, waardoor de materie waarin de fusie plaatsvindt niet met de wanden in beroering kan komen. Anders zou er een ramp van kunnen komen. Dan moet u verder begrijpen, kernfusie wekt weliswaar allerhand effecten op, maar niet de stralingen die gevaarlijk zijn. Dus harde straling komt bijna niet voor. Afvalproducten die radioactief zijn, komen eveneens minder voor. Het is dus wel een ideale manier om energie op te wekken. En het is ook een van de oudste manieren, want dit fusieproces in de kern van sterren is uiteindelijk de bron van alle leven geweest. De vraag is, kan men dit met de huidige middelen ontwikkelen? Antwoord, ja. Er zijn enkele fusiereactoren enige tijd in bedrijf geweest. Er is thans één experimentele kleine fusiereactor in de Verenigde Staten die ongeveer 3 maanden maar op zogenaamd half vermogen loopt. Nadelen? Kostbaar. Kostbaarder dan de bouw van een splijtingscentrale. Technisch veel meer nodig. De techniek is veel ingewikkelder. En ten laatste, het sterkproces vraagt spanningen van vele honderdduizenden volts en een amperage waar je van zou schrikken. Dus kernfusie is voorlopig nog wel een droom. Ze ontwikkelt zich. Ze zal over een jaar of 20 waarschijnlijk bruikbaar zijn. Voordat algemeen energie door kernfusie kan worden opgewekt, zal het echter nog wel een 50 jaar duren. Dat je in deze fusiereactoren bijna alle materialen kunt gebruiken, is natuurlijk een groot voordeel. Je kunt zelfs met zeewater werken als je dat wilt. Of met hout, of met steenkool, of met zand. Het grote voordeel is dus, de eigenlijke stof die verwerkt wordt, is niet groot. De kosten zijn gering. De energieafdracht is afgaande op hetgeen tot nu toe is gedaan, gelijk aan of groter dan dat van een normale splijtingsreactor. Als zodanig dus een betere vorm om energie te verkrijgen, bovendien door de goedkope brandstof, wanneer de zaak eenmaal loopt, is de energie uitermate voordelig. Dergelijke fusiereactoren zijn echter afhankelijk van een zeer bekwaam technisch personeel, zelfs wanneer een groot gedeelte van de handelingen die nu nog mede worden bepaald door laboratoriummensen geheel in een computerprogrammering kunnen worden ingelegd. Het is echter denkbaar dat alle energie nodig voor een land als Nederland, inclusief de industriële noden, door één grote fusiereactor inderdaad kunnen worden voorzien. Nadeel, je hebt er tenminste twee nodig. Want je kunt niet materiaal in de fusie blijven toevoegen. Het proces loopt een langere tijd, een aantal weken. Daarna echter moet het materiaal dat ontstaan is verwijderd worden, nieuw materiaal ingebracht en opnieuw de reactor met hoogvoltage, hoogamperage worden opgestart. Is dat tot zover aanvaardbaar en goed? En is het verstaanbaar in de Engelenbak? Ja, nou, valt er weer mee. Ja, weet u, als je een tijd in de sferen hebt geleefd, je komt op aarde, je bent dan ineens weer verkouden of zo, dan krijg je toch wel het gevoel dat er betere taken zijn dan spreken. Maar het is nu eenmaal mijn taak. Goed. Wat kunnen wij in de nabije toekomst verwachten? Verzet tegen pogingen om de zeer kostbare kernfusiereactoren van behoorlijke omvang op te bouwen. Reden, te hoge investeringen in splijtingsenergie. Het is dus duidelijk, er zijn allerhand economische factoren op het ogenblik die tegenwerken. Wat de laboratoriumproeven betreft, moeten we aannemen dat die eigenlijk afgesloten kunnen zijn met 10, 12 jaar. Ik vermoed dat de eerste fusiereactoren niet op aarde, maar in de ruimte gebruikt worden. Het is namelijk mogelijk een fusiereactor te vervaardigen die enorm veel energie oplevert en betrekkelijk klein omvang heeft. Bovendien zou buiten de atmosfeer het falen van een magnetische fles alleen maar een enorme lichtflits geven. En nou ja, dan zeg je maar dat het vuurwerk is. Op aarde zou een dergelijke fout in staat zijn om een gebied als zeg het grootste gedeelte van Noord- en Zuid-Holland plus een deel van Utrecht eenvoudig helemaal plat te leggen. Want wat dan gebeurt is een enorme explosie. Er is op het ogenblik een onderzoek gaande om de kernfusie te starten door bij de start gebruik te maken van antimaterie. Nu zijn er op het ogenblik inderdaad een paar onderzoekinstituten die hebben versnellingsbanen, weet ik wat nog meer. En die hebben onder meer ook gevonden een methode om antimateriedeeltjes af te scheiden van de normale materie. Nadeel alweer, ook deze moet in bijzondere materialen bewaard worden. Ook deze kan alleen maar onder spanning bewaard worden. Want anders dan is de kans dat als je een beetje veel van dat spul bij elkaar hebt, dat er ook weer een daverende klap komt. Omdat antimaterie in contact met normale materie nu eenmaal een explosie betekent. Dus laten we dan kijken, zijn er alternatieven? Want dit is niet alleen een kwestie van kernfusie, dit is een kwestie van energieconsumptie. De energieconsumptie op aarde kan aanmerkelijk beperkt worden wanneer men bereid is om duurdere, maar minder energievergende procedés te gebruiken. Dat stoot echter op allerhand verzet. Dus duidelijk, denkt u maar aan de moeite die u hebt met een verbetering van de afvoer van gevaarlijke stoffen. Stort- en loosverboden. De hele energie verslindende beweging die zich chemische industrie noemt, staat op de achterpoten, spreekt dreigend over verlies van werkgelegenheid, verlies van investeringen en wat iets meer zei. En geloof me, die heren hebben invloed. Dus ja, wat moeten we dan doen? Als we goedkope energie hebben, dan is het veel eenvoudiger om bijvoorbeeld de atmosfeer zuiver te houden. We kunnen auto's maken die hun energie eenvoudig ontvangen van de centrale in de buurt. Via een soort antennesysteem. Niets nieuws overigens. Er is in New York al een hotel geweest dat enige tijd schemerlampen had zonder snoer. En de energie werd verkregen door een zendlus die rondom de kamers was aangelegd. Het is dus mogelijk. Maar alweer, dan moet de gehele auto-industrie veranderen. Bezwaren. We kunnen echter dan gelijktijdig door gebruik te maken van statische filters praktisch alle stof die op het ogenblik door schoorstenen de lucht in gaat, verwijderen en wel zonder dat daar schade of moeilijkheid bij afvoer ontstaat. Proeven die genomen zijn, onder andere in Duitsland door BASF, hebben het uitgewezen. Staan we dus weer beter milieu, ja. En goedkopere energie, ja. Maar wat zullen de mensen daarmee doen? Ik denk dat ze zullen gaan vragen of het niet mogelijk is elektrische benen te maken. Dan hoef je zelfs binnenshuis niet zelf meer te lopen. En er zal altijd wel een industrie zijn die daar winst in ziet. Dus de haakjes dergelijke benen bestaan op het ogenblik hoor. Het nieuwste proces is dus gebaseerd op zenuwimpulsen plus een klein batterijtje. En die ledematen werken dan een jaar, daarna moet je het batterijtje vervangen. Omdat zenuwimpulsen geënt kunnen worden op het systeem, is normale beweging nodig. Amerikaanse protheseindustrie. Al die beelden zijn dus toekomstbeelden. Maar we zitten nog steeds met de kernsplijting. En die kernsplijting is machtig. Ze is namelijk ook gelijktijdig het middel waarmee grote staten elkaar bedreigen zonder elkaar wat aan te durven doen. Is ook begrijpelijk, want een staatsman begrijpt heel goed, zo goed als een generaal, dat als je een paar dingen afvuurt en je krijgt er een paar terug, je geen onderdanen meer hebt, dan moet je alles zelf doen. En het is heel iets anders op te roepen tot doodsverachting, of ze zelf te tonen. Vooral voor bepaalde politici is dat heel duidelijk. Zult u binnenkort nog wel merken aan het gedrag van Gaddafi? Alle atoombommen zijn niet alleen maar wapens. Zij bevatten zeer kostbare materialen. Waar zijn die materialen het eenvoudigst bruikbaar? In kerncentrales, splijtingsprincipe. Alweer een reden om, wanneer de ontwapening doorgaat, het aantal kerncentrales verder uit te breiden. En dat maakt het tot werking komen van fusie eigenlijk veel geringer. De mogelijkheid dat men het doorvoert is de eerste 30, 40 jaar zeker bijna nul. En de opbouw van een gehele centrale vergt ongeveer 8 tot 10 jaar. Aangenomen dat de huidige constructiemiddelen per jaar met ongeveer 10% verbeteren. En daarmee heb ik eigenlijk over kernfusie het voornaamste wel gezegd. Maar misschien hebt u er vragen over, of wilt u bepaalde aspecten belicht zien. Dan ben ik volkomen bereid om dat te doen.
Werd die kernfusie niet eerder op aarde toegepast op deze planeet in een hele vroege periode?
Nee. Kernfusie is op aarde nooit toegepast, maar er is wel een proces toegepast dat er een beetje op leek. Dat was namelijk het aftappen van statische potentialen. Zoals u weet, bewegen de bovenste luchtlagen zich met een andere snelheid dan de lagere. En ook de aarde zelf. Men had een methode uitgevonden om dus ontladingspaden te maken waar langs de statische lading kon afvloeien naar centrales. En in die centrales werd ze dan gebruikt via een soort wolbliksemprincipe om dus energie over te dragen op andere manieren te maken tot spanning enzovoort. Voldoen? Nou, het schijnt dat we door de fusie heen zijn. En terwijl u nadenkt over het fuseren van dit onderwerp met een ander, zal ik dan proberen, we pakken tegenwoordig alles in papier, te voorkomen dat ik als een geestelijke snotneus voor u sta.
Geestelijke genezing, kunt u daar wat meer over vertellen?
Aha, geestelijke genezing. Nou, is eigenlijk ook een fusieproces.
Dank u wel.
Want bij geestelijke genezing vindt er een krachtoverdracht plaats, waardoor de eigen levensstromen van een patiënt harmonischer worden en gelijktijdig meer, zeg maar, bio-elektrische energie, beste vergelijking, ter beschikking komt op plaatsen waar dat nodig is. Nu verstaat men onder geestelijke genezing nogal heel wat verschillende dingen. De geest leeft in een ander continuum dan u. Ja, ik kan dat niet allemaal precies uitwerken, anders zou te veel tijd vergen. Zij het voldoende om te zeggen dat het energiepotentiaal van de wereld van de geest hoger is dan dat van uw wereld. Dit betekent dat een geest die een brug kan slaan en gelijktijdig contact houden met zijn eigen wereld, in staat is die energie naar de aarde af te voeren. Nadeel, deze energie heeft een eigen frequentie waarin ze fluctueert. En die frequentie is niet voor alle mensen bruikbaar. Men heeft dus als het ware een omvormer nodig. Daarvoor kan men gebruik maken van bepaalde stoffen, dus materiaal, zelfs stenen. Men kan ook gebruik maken van een geestelijke genezer. En dat is dan iemand die dus magnetiseert of aan gebedsgenezing doet. In deze gevallen is het eigenlijk het vertrouwen en het geloof van de genezer in de kracht die hij ontvangt en het denkbeeld dat deze voor de mens bruikbaar is, waardoor hij zelf de zaak omvormt. dan kennen we dus de verschillende impulsen van dierlijke energie. En daarbij ook iets wat men levenskracht of levensenergie kan noemen. Die is van halfstoffelijke aard. Is in de lucht, in de atmosfeer aanwezig. En bij sterke concentratie ervan ontstaat er nogal wat ozon. Je kunt het dan als het ware ruiken. Deze kracht kan op vele manieren worden gebruikt. Ademhalingstechnieken, waardoor deze kracht eigenlijk meer dan normaal wordt afgezet via de longblaasjes, verrijking van de bloedbaan en daardoor verrijking van weefsels. Uiteindelijk resultaat, verbetering van de levenskrachtcirculatie in het lichaam. Dan kun je gebruik maken van wat men acupunctuur noemt. Bij acupunctuur wordt eveneens gepoogd energie uit de buitenwereld over te brengen naar een patiënt. En in vele gevallen lukt dat heel goed. Daartoe worden naalden geplaatst op knooppunten van, zeg maar, zenuwbanen en knooppunten van levenskrachtbanen. Daar is weer een variant op. En die variant die is eigenlijk gebaseerd op de zuivel Volta. Een paar stukjes metaal van verschillende aard, daartussen dat vloedpapier, aangebracht op de huid. Er bestaat ook nog een poging om het te doen met magneetjes, maar dat werkt alleen wanneer we te maken hebben met vuilen die door het zenuwstelsel zelf worden veroorzaakt. Plaatsing dient dan ook altijd op zenuwbanen of nabij zenuwknooppunten plaats te vinden. Je zult je afvragen, is dat geestelijk? Het is in ieder geval niet zuiver materieel. En daarom meen ik het te mogen noemen. Dan hebben we de magnetiseur. Zoals een broeder van mij eens zei. Dat is iemand die gelooft in zijn eigen kracht, wimpelt en wampelt met zijn handen en iemand beter achterlaat dan hij hem gevonden heeft. En dat wimpelen en wampelen, dat hebben we later nagevraagd, dat was afgeleid van een oud spreukje waarbij een boer zei, zoals de staart van de koe heen en weer wimpelwampelt, zo wimpelwampelt ook de kwast van onze pastoor. Dat is vermoedelijk in het zuiden geweest, want zover mij bekend komt dat wampelen het meest voor bij het asperges mee. Maar goed, wat doet de magnetiseur? Hij kan zijn eigen levenskracht gebruiken. Hij kan zelfs alleen werken met suggestie. Dat is bij contactgenezingen mogelijk. Daarnaast kan hij uit de omgeving meer dan normaal energie opnemen, de overdaad afvoeren naar de patiënt. Hij kan in contact staan met een geestelijke wereld en de energie van die wereld omvormen en eveneens op precies dezelfde manier overdragen aan een patiënt. Op afstand kan hij eveneens genezen, mits zijn voorstellingsvermogen groot genoeg is en mits hij geestelijke energie kan aanboren. Dus daar zit je met een aantal moeilijkheden, zou ik zeggen. Want wanneer we de normale geneeskunde bekijken, dan is dat allemaal maar een beetje tovenarij en kwakzalverij. Het is alleen gek dat het zo vaak resultaat heeft. En daarom zou je moeten zeggen, geestelijke genezing kan alleen beoordeeld worden aan de hand van de resultaten die ze met zich brengt. Maar om zeker te zijn, zou elke patiënt, ook wanneer hij door magnetiseur of zelfs door gebedsgenezing behandeld wordt of is, controle bij de normale geneeskunde nodig hebben. Een beetje pijnlijk misschien voor degene die zeggen, ja, maar wat God doet is goed. Ja, dat weet ik ook niet hoor. Ik zit in een verkouden medium en aangezien daar ook wel goddelijke kracht achter zit, tenminste een soort griepvirus, moet ik dus zeggen dat vanuit mijn standpunt bepaalde dingen minder goed zijn. Maar goed, alles goed. Maar de mens moet werken met de middelen die hij heeft. En wanneer we dan gaan kijken naar alle andere dingen, dan moeten we niet alleen kijken naar de negatieve kant. Denk aan de wondergenezers op de Filipijnen. Er is aangetoond dat het weefsel van gezwellen, dat zij naar alle hand kneedwerk tevoorschijn zeiden te goochelen uit de buik van een of andere dame of heer, toch verdacht veel leek op kip met kippenbloed. Kun je zeggen dat het bedrog kan waar zijn. Maar wanneer de patiënt nu aanmerkelijke verbetering vertoont, wanneer iemand op die manier behandeld wordt en het blijkt dat een ernstige kanker die als hopeloos wordt beschouwd, tot inkapseling komt en uitzaaiing stopt, mogen we dan nog zeggen, dit is onzin?
Misschien een vraagje. Als de illusie bij de patiënt doet geloven dat het zo werkt, of is het zo dat er werkelijk in die buik van de patiënt gegaan wordt?
Er wordt niet werkelijk in de buik van de patiënt gegaan.
Dus het is een illusie?
Het is ook geen illusie, maar het gaat hier om krachten waarmee gemanipuleerd wordt. En daarmee is het niet altijd mogelijk om weefsels zonder enige schade voor andere weefsels te verwijderen. Je kunt ze wel ontbinden of je kunt ze inkapselen. Dat is dezelfde vorm van energie die gebruikt wordt bij telekinese. Het is dezezelfde vorm van energie die elders gebruikt wordt, onder andere in Brazilië, om in feite alle besmetting te voorkomen, zelfs wanneer geopereerd wordt met een aardappelmesje of een dergelijk apparaat. Het blijkt te werken. En als het werkt, dan moeten we aannemen dat er iets aan is. We zouden kunnen zeggen, ja, maar het is allemaal suggestie. Hoe is het mogelijk dat een patiënt die niet op de hoogte is, dat die op afstand wordt behandeld, beter wordt? En wel op een manier die medisch niet verklaarbaar, althans verrassend is. Hier kan geen directe suggestie zijn. Ja, zegt u, maar dan weet iemand in de omgeving het. Ja, maar als het sommige personen betreft, dan zullen die wel heel erg oppassen dat ze dat niet zeggen. Want er zijn patiënten die worden al hels wanneer ze horen dat de hemel ze wil helpen. Dus, laten we goed begrijpen, suggestie speelt een grote rol. Maar die grote rol speelt ze vooral bij het tot rust komen van de patiënt. Dan kunnen we kijken wat kan geestelijk het best en het gemakkelijkst genezen worden. Dat blijkt vooral datgene te zijn wat op enige wijze met het zenuwstelsel samenhangt. Een verschoven wervel kun je niet op zijn plaats brengen met magnetiseren. Wel kun je de gevolgen ervan tijdelijk verminderen, dus de pijn die eruit ontstaat. Maar je kunt wel impulsen geven waardoor genezing versneld wordt. Bloedproductie wordt opgevoerd. Maar dergelijke dingen zijn wel mogelijk. Laten we zeggen dat 3/4 van hetgeen gebeurt geen blijvende werking heeft. Maar wanneer de patiënt eenmaal tot norm is gekomen, heeft hij de neiging die norm verder zelf te handhaven. Een patiënt die wil, kan dus als het ware zelf dan de energie opbrengen om het genezingsproces voor te zetten. Werkelijke wondergenezingen komen heel weinig voor. En daarbij bedoel ik dus bijvoorbeeld de verlamde die in een rolstoel naar voren wordt gebracht en die dan ineens opstaat. Zegt, broeder, ik kan weer lopen. Nou, dan moet je wel vragen wat hij daarvoor krijgt. Dat komt zo zelden voor. Maar wat wel mogelijk is, dat iemand die bijvoorbeeld reumatische aandoeningen heeft, aan die spiergewrichten, die spieren zitten vast, die gewrichten zitten vast, dat die ontdekt, hé, ik kan weer wat bewegen. En dat die bewegingsmogelijkheid toeneemt. Het gaat weer niet altijd op. Er zijn bepaalde verkalkingen, dus die niet ongedaan kunnen worden gemaakt zonder een langdurige behandeling. Maar goed, het kan dus. Is er echter een zenuwkwestie bij betrokken, dan kun je heel eigenaardige effecten krijgen. Ik herinner mij een geval waarbij een dame een heupfractuur had gehad en toen deze genas was er sprake van een beknelde zenuw. Deze dame dacht dat ze pijn zou krijgen als ze ging lopen. Dat was de eerste 2 jaar waar, daarna niet meer. De beknelling was verdwenen. Maar de dame bleef 5 jaar zitten. Toen kwam er een geestelijk genezer en die, ja, hij wimpelde en wampelde, zou ik dan maar zeggen. En die zei dus, en kom en je kunt staan, sta op. En met zijn uitstraling gaf hij inderdaad die drang door, maar hij ondersteunde ook. In feite iets wat dicht bij telekinese ligt. De dame ging staan, verzette voetje voor voetje en heeft een hele tijd in smalle gangen en op loopbruggen moeten oefenen, omdat alle spieren natuurlijk getropeerd waren, maar ze kon weer gewoon lopen. En wel na 6 maanden. Kijk, dat zijn dingen waarbij je dan toch moet zeggen, hoe komt het dat de officiële wetenschap daar niet heeft ingegrepen? En dat brengt ons tot een ander aspect. De geestelijke genezing heeft niet alleen maar een directe hulpverlenende taak. Maar er is aandacht. Er is concentratie op de persoon. En er is een constateringsmethode die van al het gekende afwijkt. Namelijk de gevoeligheid van de mens zelf. Nu is bekend dat er chirurgen zijn die wanneer ze een foto zien weten dat er 5 mogelijkheden zijn. Maar zeggen, dat is de enige juiste. De incisie maken en het blijkt juist te zijn. Zit iedereen een genie. Maar hoe komt die man tot die keuze? Ja, dat is zijn ervaring. Nee. Dat is het aanvoelen van die man. Er zijn doktoren die zie je binnenkomen, die bekijken ze. Oh, je hebt dat en dat, hè. Ik zal even wat opschrijven. En als het dan helpt, en dat bij veel patiënten gebeurt, dan moet je aannemen dat die arts dus zonder de gangbare onderzoekmethoden, dat doet hij alleen in zeer ernstige gevallen, in staat is afwijkingen te constateren. Noem het microfysiognomie, geef er een andere naam aan. Het is er. Maar een patiënt heeft heel vaak vooral psychische problemen. Het wonderlijke is dat wanneer de genezer zich aanwendt om met zijn patiënt te praten, er een relatie kan ontstaan waarbij heel veel van de opgekropte dingen naar buiten komen. Wanneer dan de suggestie wordt gegeven dat het beheersbaar en niet zo erg is, zal de patiënt gemakkelijker leven. Hij zal dus minder psychische energie verteren, zal daardoor een mindere belasting vormen voor eigen zenuwstelsel, zal zijn eigen hersendenken ook weer los zien komen van bepaalde vaste sporen. Ja, ik wou dat ik dat hier ook voor elkaar kon krijgen. En het eindresultaat is dat zelfs wanneer de energie die gegeven wordt minimaal is en zelf de genezing niet op gang zou kunnen brengen, toch door die psychische verandering al een genezingsmogelijkheid ontstaat. Er is een richting in de geneeskunde die dat erkent. Dat is de psychosomatica. Hier gaat men ook uit van de achtergrond van een ziekte. En dat klinkt dan krankzinnig misschien in de oren van velen, maar ik kan u zeggen, suikerziekte is bijvoorbeeld hoofdzakelijke zenuwkwaal. Ze komt voort van uit interne conflicten, uit onzekerheden. Kankers komen vaak voor uit het gevoel van overbelasting dat langere tijd aanhoudt. Ik noem er nu maar twee. Ik zou meer kunnen noemen. Mogen we dan niet concluderen dat alle hulp op psychische basis, alle versterking van de eigen levensenergieën van een individu van belang zijn, zelfs wanneer daarmee geen volledige genezing te bereiken is? En dan gaan we nog een stap verder. Dan zeggen we, naarmate meer mensen in staat zijn aan te voelen wat een ander heeft en daarop in te spelen, hoe dan ook, het zij met kracht en kracht uit de geest of desnoods alleen met suggestie, hoe meer kwalen beheersbaar worden en hoe gemakkelijker en onder ons gezegd er is wegen, hoe goedkoper patiënten die anders zeer lang in ziekenhuizen, verzorgingshuizen liggen, verzorgd kunnen worden. Dat zal wel aan het thema zijn in de oren van bepaalde professoren, daar ben ik van overtuigd. Maar ja, een professor is, zoals u weet, iemand die op één terrein ontzettend veel weet en daardoor aanneemt dat hij gezag heeft op elk terrein. De goede uitgezonderd, die zijn er ook wel, maar niet veel. Professoren in de zaal horen daar natuurlijk niet bij. Ja, even gemeen zijn mag. Dan vraag ik me verder af. Bij een voortdurende toename van gevoeligheid onder de mensen en aanvoelingsvermogen, zou mijn inziens ook het voorkomen van geestelijke genezing frequenter moeten zijn. Waarom gebeurt dat niet? Omdat de meeste mensen gewoon geen zin hebben of de moed niet hebben om het te proberen. En degenen die de moed wel hebben, die vragen dan niet, kan ik eventjes een hoofdpijntje wegnemen? Nee, die zeggen, oh, heb je last met je lever? Ik zal hem even gezond maken. Nou ja, dan kun je ze beter een broodje half omgeven. Het haalt er nog meer uit. Maar ik wil maar zeggen, je moet het leren, natuurlijk. Je moet aanvoelen. En door training weten wat je doet en wat je laten moet. En er is in de maatschappij helaas nog heel veel tegen alles wat paranormaal of occult heet. Ik heb laatst iemand gesproken. Aan onze kant, er was pas overgegaan. Die man die beschouwde zich als doodnormaal. Ofschoon hij zich dood had gereden in een Porsche met een snelheid van 220 kilometer. Dat vind ik niet normaal, maar ja goed. Deze man had zelf dus een leerstoel gehad. Was lector, moet het goed zeggen, in Freiburg, in psychologie. En hij vond alle parapsychologen half bijgelovige onderzoekers met een afwijking. Waarom? Omdat die parapsychologen dingen onderzochten die niet voor hem redelijk verklaarbaar waren. Ik geef toe, wetenschappelijk is het moeilijk. Zelfs met geestelijke genezing. Je kunt uitroepen, ja mensen, laat elke geestelijke genezer maar werken. Maar als er dan geen controle is, kon het wel eens levensgevaarlijk zijn. Je kunt, zoals een bepaalde groepering nu doet, ze testen, kijken hoeveel resultaten hebben ze gemiddeld. En op grond daarvan zeggen, nou jij bent goedgekeurd en jij moet nog maar langer oefenen. Maar eigenlijk zijn bepaalde paranormale dingen toch meetbaar geworden. Wanneer je bijvoorbeeld met een encefalograaf zou het kunnen doen. Zeker met de nieuwste vorm die geen contactplaatjes nodig heeft. Zou registreren bij genezers welke delen van de hersens actief zijn. En we zouden dan kijken naar de gezondheid of de verbetering van gezondheid beter van de patiënten. Dan zou men kunnen zeggen, hé, dat patroon En die variant in beta-ritme en alpha-ritme is bepalend voor die en die capaciteit. Op dezelfde manier zou je dus uittredingen kunnen gaan registreren. En dan zal blijken dat de droomuitslag enigszins verschilt van de standaarddroom. Ze is namelijk iets intenser en duurt gemeenlijk ook iets langer. Bij telekinese kun je hetzelfde doen. Dan blijkt op het ogenblik dat een telekinetisch experiment plaatsvindt, ook al is het maar het verplaatsen van een lucifer over een afstand van een centimeter, dat er bepaalde golven optreden. Dat bewustzijn anders reageert dan bij waakbewustzijn of in slaaptoestand. Is aan te tonen. Maar het is niet herhaalbaar. Die dingen kun je constateren. Daar zit een zeker ritme in. Daar zit een serie in, een rijm. Maar terwijl de een met veel energie de lucifer verplaatst, geeft een ander veel minder energie, al zie je de uitslag wel, en die verplaatst een vleugel. Huh? Ja, dan heb ik het niet over Jacob den Uyl. Huh? Of over een andere uil. Ja, die zou ik graag een vleugel verplaatsen, een linkervleugel. Maar ik stel, wanneer men ernstig gaat controleren wat er mogelijk is met geestelijke genezing, dan zal men als vanzelf komen tot een aantal procedures waardoor een genezer als het ware een soort bul kan krijgen. Ah, en dat heeft niets met Taurus te maken. Maar dan moeten ze ook worden toegelaten in de medische industrie. En er zijn ook nog andere bezwaren. Want zelfs een homeopaat kan nog middelen voorschrijven die dan toch industrieel winstgevend te vervaardigen zijn. Maar hoe kun je nou als industrie verdienen aan iemand die zegt wubbel de wubbel de wubbel, voelt u de kracht, voelt u de kracht, nu werkt de kracht, nu wordt u beter. En als dat nog gebeurt ook, wat blijf je dan met je omzet? Neem me niet kwalijk dat ik het zo zeg, maar het is waar. Er zijn allerhand belangengroeperingen die, zullen we zeggen, tegen dergelijke drastische veranderingen in de geneeskundige opzet van land ingaan. En ja, ik kan me zelfs voorstellen dat een verpleegster het niet leuk vindt wanneer ze even een examen moet afleggen of ze wel genoeg magnetisch vermogen heeft om een patiënt ook zonder een pil tijdelijk rustig te krijgen. En als je dan als zuster moet zeggen, ja, het spijt me, maar ik heb die kracht niet, ik heb alleen een gummihamer. Ja. Ja, ik steek er een beetje de draak mee, ik weet het. Maar of ik dat nou doe of niet, de feiten blijven bestaan. Paranormale genezing van velerlei aard bestaat. De geest kan de energie leveren voor de genezing, maar kan ze niet voldoende omvormen, zodat ze niet zonder meer in kan grijpen. Ze heeft altijd een transformatiepunt nodig. Dat kan een mens zijn, onder omstandigheden ook, een voorwerp.
Kunt u iets over dat punt vertellen?
Wat zegt u?
Kunt u iets over dat punt vertellen?
Nou, dat kan dus een mens zijn. Het kan een voorwerp zijn. En dan bij voorkeur een kristalstructuur waarbij het raster zodanig is dat dus de uitgaande trilling tot ongeveer het tienvoudige vertraagd is. Dat is dus niet veel, maar net genoeg. Heb je als punt een persoon, dan kan dat een bewust genezer zijn, maar het kan ook iemand zijn die sensitief is en erg medelijden heeft met de patiënt bijvoorbeeld. Want een medelijden is ook een wil tot verbetering.
Dus als je met iemand zou gaan medelijden, zou je dat zelf creëren?
Wanneer je geestelijke contacten hebt en je leeft met iemand sterk mee, dan is de kans aanwezig dat vanuit de geest energieën worden afgegeven. U hebt zelf daarna meestal een wat dof gevoel. Dat verdwijnt zeer snel, omdat een redelijk gezond persoon namelijk voor ongeveer 5 tot 7% van zijn levenskracht tijdelijk deze hogere trilling kan aanvaarden, zonder dat het enige werkelijke schade aanbrengt. Wel heb je dan over het algemeen een tijdelijke vertraging van denkprocessen en dan niet hoofdzakelijk in de hersenschors, maar in de onderliggende cellenlaag die onder meer voor emoties vooral aansprakelijk is. Voldoende? Nou, hebben we ook alweer gehad.
De instrumenten bij transmissiegroepen, kunt u daar iets over vertellen?
Instrumenten bij?
Transmissiegroepen van Benjamin Graham.
Nee, daar kan ik niet zo over vertellen, ik weet er te weinig van. Ik kan wel zeggen dat instrumenten over het algemeen niet nodig zijn. Zodra het gaat om geestelijke krachten. Maar dat het onder omstandigheden wel mogelijk is om zelf trillingen of oscillaties op te wekken, waardoor dergelijke krachten zich gemakkelijker kunnen manifesteren. Maar dat is alles wat ik ervan weet.
En hoe doe je dat dan?
Wat bedoelt u, hoe doe je dat?
Nou, dat transformeren. U zegt, afgezien van het medeleven, u had het net over een kristal wat werd teruggebracht tot een type
ja.
Van iets.
Wat je dus zelf doet is eigenlijk doodsimpel. U realiseert zich waarschijnlijk dat uw lichaam als geheel, maar ook per cel, selectief reageert. Het heeft dus een eigen patroon. Wanneer dat patroon anders is, dan probeert dezelfde celgroepering om het oude patroon te hernemen. En daartoe die energie op enige wijze of van zich af te wijzen, ofwel bruikbaar te maken. En op dezelfde manier zal uw zenuwstelsel en wat ik uw levenskrachtstromingen noem, plus zelfs een deel van uw aura, proberen zichzelf in stand te houden, maar energie die erop gericht wordt, kan moeilijk worden afgewezen. Dan moet ze worden omgevormd, want alleen in andere vorm kan ze gemakkelijk worden overgebracht naar de omgeving, naar mens, maar desnoods in de lucht ontladen worden. En dat is dus eigenlijk de oorzaak van die transformatie. Het is de instandhoudingsdrang, zou ik willen zeggen, die alles op aarde eigen is.
Kunt u nog tips geven voor een bepaalde genezer om zijn effecten van zijn geestelijke genezing te stabiliseren, om dat blijvend te houden? Want meestal is dat heel tijdelijk.
In de eerste plaats, wat voor effecten krijg je? Wat voor iemand is die genezen? Want we hebben hier te maken met iets wat berust op het persoonlijk denken en leven. Op als het ware de eigen specifieke persona die die krachten probeert te gebruiken. En dan kun je dat niet algemeen doen. Je kunt als algemene regel wel zeggen, in de eerste plaats, verwacht nooit onmiddellijk effect. Wanneer u werkelijk goed werkt, zal het optimale effect van uw behandeling pas kenbaar zijn na tussen de 20 en de 30 minuten gemiddeld. Die resultaten tellen niet wat de patiënt u onmiddellijk na of tijdens de behandeling vertelt. In de tweede plaats, laat u bij de behandeling niet leiden door uw patiënt. Probeer als een soort automatisme u in te stellen op die punten die u aanvoelt als zwak. Het wonderlijke is dat u dan ook over het algemeen een gevoel hebt dat er een soort kracht staat. U kunt het zelf wel proberen. Het is iets wat je bij hypnose ook wel kunt doen, maar gewoon de handen even, de vingers tegen elkaar, dan een heel klein beetje van elkaar af. Dan hebt u het gevoel dat er iets tussen blijft. Een spanningje. Als je een beetje sterk bent, kun je dat tot een ruime L kun je dat uitrekken. Dus dat is punt 1. Punt 2. Uw patiënt moet in u geloven. Als u tenminste met de patiënt in contact bent. Een patiënt die u wantrouwt, werkt u tegen. En dat betekent altijd energie verspillen. In de derde plaats. Werk niet te veel patiënten achtereen af. In de vierde plaats. Stel op dat uw patiënten onder medische controle zijn. En wanneer u na 3 maanden behandeling geen verbetering constateert, beëindig ze. Wanneer u iemand behandelt, behandel met een zekere frequentie en regelmaat. Ten laatste, wanneer u het gevoel hebt dat u krachten op kunt nemen uit de geest of van elders, probeer u uw patiënten voor het in slaap gaan voor te stellen met hun kwalen en zeg dan niet dat moet er gebeuren, dat weet het lichaam zelf ook wel, maar zeg het moet gezond worden. U zult ontdekken dat al die regeltjes, afhankelijk van uw persoonlijkheid, de manier van uw werken enzovoorts, voor de meeste genezers een grotere verbetering brengen, een snellere verbetering ook vaak van hun patiënt. Nou, we zijn uitgenezen geloof ik, hè?
En magnetische velden een nadelige invloed hebben op geestelijke genezing?
Op zichzelf niet zozeer, maar magnetische velden zijn wel in staat om je eigen uitstraling te beïnvloeden. En dat kan bij concentratieoefeningen en dergelijke storend zijn. Uitstralen zijn alleen gevaarlijk wanneer u een langere tijd achtereen in vertoeft. In dergelijke gevallen krijgt u een ontlading van uw zenuwstelsel. Dat wil dus zeggen dat uw zenuwreacties anders worden. Het is net of die kraagjes niet meer zo hard kunnen knijpen, zou ik maar zeggen. Ja, dus die ene cel die knijpt en de andere die denkt, is er nou wat? Ja, en die stoot dus een beetje terug, is er wat? Ja, knijpt die andere. Wat bedoel je, zegt hij terug. Dat gaat 5 keer heen en weer. Dus dan is die mooie kans net voorbij tegen het ogenblik dat u in staat bent om te reageren. Dat soort dingen ontstaan dus wel. Wordt er gewerkt met geestelijke kracht, dan kunnen alleen zeer sterke magnetische stralingen storend zijn. En kunnen aardstralen zonder meer, als het ware, afgebogen worden en hebben dus geen invloed.
Kunt u het begrip aardstralen definiëren?
Dank u.
Aardstraal. Algemeen gebruikte term die in feite afhankelijk is van de ondergrond en de absorptie van de ondergrond ten aanzien van de eigen straling van de aarde. Er zijn punten waarin die straling anders is dan normaal. Je zou het kunnen zeggen geconcentreerd. Dit komt vaak voor bij wateraders. En dat is gewoon weer te danken aan het feit dat door de geringe moleculaire vastheid van de vloeistof de daarin aanwezige deeltjes als het ware even circuleren en dan uittreden op de plaats van minste weerstand. En dat is meestal naar boven toe gericht omdat het zwaartekrachteffect ook een rol speelt. Uitstralen komen voor in bundels en in zogenaamde lijnen. Ze zijn niet absoluut gevaarlijk. Dat wordt wel zo overdreven. Maar ze kunnen invloed hebben op bijvoorbeeld plantengroei. En wanneer u langdurig in die aardstralen vertoeft, kunnen ze op bepaalde omzettingsprocessen en filterprocessen in uw lichaam invloed uitoefenen. Aardstralen veroorzaken geen kanker, bijvoorbeeld. Maar ze kunnen wel een falen van het niersysteem of zelfs het uitdrogen ervan bevorderen. Ze kunnen u niet ontdoen van een normale bloedsomloop. Maar ze kunnen u wel een tijdelijke hypertensie in de huidvaten bezorgen, zodat u veel hoofdpijn heeft en pijnlijke ledematen. Maar dan zit het in de huid. Voldoende?
Wat voor soort straling hebben we nu ook?
Het is in feite een afgeremde gammastraling die ontstaat in de nikkel-ijzerkern van de aarde, waarin ook op het ogenblik nog bepaalde omzettings- en atomaire processen zich afspelen.
Dus elektromagnetische straling?
Ja, ik geloof niet dat je dat zo mag zeggen. Ze is namelijk niet magnetisch. Elektro tot op zekere hoogte, omdat elektriciteit ook op het aanstooteffect van elektronen berust, waarbij een overlading ontstaat in de minpool. Dus dat is eigenlijk, dat zou je elektrisch kunnen noemen. Maar je kunt het eenvoudigste vergelijken met kosmische straling. Alleen een kosmische straling die afgeremd is, punt 1, en punt 2, onder omstandigheden in de omgeving een eigen veldje induceert. En het is dat geïnduceerde veldje dat de meeste invloed heeft op uw zenuwstelsel en op bepaalde groeiprocessen.
Mag ik ook een vraag aan u stellen?
Ja, als u in de stijl van het onderwerp, hè?
Overziekte.
Nou ja, vooruit maar.
Mensen die aan een grote kritiek blootstaan, hè, die veel in de publiciteit staan, en daardoor goede, maar ook nadelige invloeden over zich heen halen. Hè.
Ja.
Dus afgunst en jaloezie en dergelijke. Kan dat ook nadelig zijn voor de persoonheid?
Dat ligt aan de persoon in kwestie. Er zijn mensen die groeien erin. Maar wanneer de mensen dus het gevoel hebben dat ze een image moeten handhaven dat eigenlijk verder gaat dan hun normale mogelijkheden, dan gaan ze acteren. Er ontstaat een strijdigheid tussen de werkelijke persoonlijkheid en de geprojecteerde persona. En dat is dan inderdaad een aantasting van levenskrachten. Daar kun je ziek van worden.
Je moet om de tijd denken.
Ach ja, de tijd. Ja, de tijd is uiteindelijk niet veel meer dan een veldbeweging veroorzaakt door werking van massa binnen een totaal ruimtelijk veld. En daarbij is de bewegingsratio plus snijding van krachtlijnen in het kosmisch veld bepalend voor het ontstaande tijdseffect of tijdservaring. Of als ik het anders moet zeggen, de momentbelevingsmogelijkheid. En dat is dan het laatste wat u krijgt. Dus dit is uw momentbelevingsmogelijkheid voor deze tijd. Ik dank u voor uw aandacht. Na de pauze komt er een andere spreker. Ik hoop dat hij het iets beter redt. Maar ik meen gemerkt te hebben dat we toch tot achteraan de zaak redelijk konden volgen. Is dat niet het geval, gaat u dan eens lekker kiften met degene voor wat er nou eigenlijk gezegd is. En dan laten kijken wat er op de band staat. Kunt u lachen. Goedenavond.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten. Degenen die te laat waren, willen die nog hier vooraan even hun entree betalen. Dank u. Sommigen wel, maar we zijn niet.
Ja, ik had in België de vorige week een leraar van het gymnasium. Die kwam met zo'n ploegje van een stuk of 6, 7. Die zei van jij gaan.
Ja, dankjewel.
En die voelen wat kost het en die zit heel gek te kijken naar per persoon wat de vlam moet.
Ja.
En we vonden het een beetje zielig voor de man.
Ja.
Die hebben gezegd, nou lok dat maar zo door voor deze
keer. Dit hebben wij ook wel gedaan in het verleden. Als je echt zag dat die mensen heel graag iets wilden bijwonen, dan kan je het één keer bij het worden.
Ja, en ik heb ook wel tegen hem gezegd, laat me afloop daar tegen hem praten.
Ja.
Zie jij moet rekenen met jezelf, dus dat is
ja.
We zitten in grijskoers, dus dat moet wel zo.
Ja, dan moet iets binnenkomen. Ja. Ja, vaak zijn dit soort bijeenkomsten, als het van alle sectoren zijn, dat het van klaar is. Die fusie daar geld in. Stoppen daar geld in en dan moet ik het. Zo, die zal ik even komen.
Ja, graag. Was te volgen dat je denkt?
Ja, iedereen, ja hoor. Er waren geen klachten.